gemeente, goedemorgen. Namens de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente De Goede Reden mag ik u op deze zondagmorgen hier in de kerk, maar ook thuis, van harte welkom heten. Op vrijdag 26 mei zijn Antonie Gerber-Antanus en Jacoba Zijgitanus de Bruyne in het bijzijn van de kerkenraad aangenomen tot lidmaat van onze gemeente. En vanmorgen in deze bijzondere dienst hopen ze voor u en Gods aangezicht openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Met dankbaarheid heten we ze welkom en bevelen ze als belijdende lidmaten aan in onze gemeente. Namens de kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen voor u. De collecten in deze dienst zijn: de eerste collecte is voor het werk van de diaconie, de tweede en de derde collecte zijn voor het werk van de kerkvoogdijen. We bevelen deze collecten als ook de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw van de zending van harte bij u aan. Vanavond begint de kerkdienst om 18 uur. En deze dienst hoopt kandidaat Everhaast uit Oostdijk voor te gaan. Vanmiddag vindt de herdenkingsdienst van de Ebenezerschool plaats in de Dorpskerk. Deze begint om 14:30. Via de livestream van de Dorpskerk en onze eigen kerkradio kunnen we meekijken en meeluisteren. In verband met deze herdenkingsdienst is er vanmiddag geen zondagschool. Aanstaande donderdag om 19:30 via de kerkradio luisteren naar de preek van dominee T.A. Bakker. Met dankbaarheid mogen we vermelden dat de subsidieaanvraag positief is afgerond en daarmee de verbouw van de schuur van Van Hoven in de week van 12 juni zal starten. Praktisch betekent dit dat met ingang van die week er niet meer bij de schuur geparkeerd kan worden. Voor hen die de klokkenluider niet in de brievenbus ontvangen, ligt deze hier voor u klaar. Met dankbaarheid kijken we terug op de hele mooie gemeentedag die we gisteren uit Gods hand mochten ontvangen. Hartelijk dank aan allen die op de een of de andere manier mee hebben gewerkt aan deze dag. Alle genoemde data's gelden zo de Heere wil en we leven. Straks na de dienst is er gelegenheid om hieronder aan de kansel om de nieuwe lidmaten de hand te drukken en hun Gods zegen toe te wensen. Voorafgaande aan deze dienst zullen we met elkaar gaan zingen Psalm 108. En daarvan het eerste en het tweede vers. Het eerste vers: mijn hart, o Hemel, majesteit. En de tweede: ik zal, o Heere, uw wonderdaad. En de doende staande. We wensen en bidden Tom en Esther en u allen hier en thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader. En van Jezus Christus onze Heren. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we samen zingen Psalm 72 en daarvan de versen 7 en 9. Psalm 72 vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen. En ook vers 9. De stedelingen zullen bloeien. Psalm 72 vers 7 en vers 9. Samenvatting daarvan en we zingen daarna Psalm 119, het derde vers. Psalm 119, vers 3. O schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. In antwoord op het lezen van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. De Heer Jezus Christus zelf heeft deze woorden samengevat toen hij zei: gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Voor deze morgen vindt u in de 2e brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, 2 Korinthe, en daarvan hoofdstuk 12. En we lezen daarvan de eerste 10 versen, 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. We luisteren samen naar het heilig woord van de Heere onze God. 2 Korinthe 12 vanaf vers 1. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Dat betekent dat past mij niet. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam weet ik niet. Of buiten het lichaam weet ik niet. God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de 3e hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd het daarvan af, opdat niemand van mijn denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij wijken zou. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als tekst voor de preek in deze dienst, vers 9, 2 Korinther 12, vers 9. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Tot zover de schrift en ook de tekstlezing. Laten we ons samen verootmoedigen voor de Heere en bidden om zijn zegen en tegelijk ook voorbeden doen. En in de voorbeden gedenken we dan de heer P. Boelaars, Hongaarseplein 32, die aanstaande week een operatie zal ondergaan. Eveneens gedenken we zijn vrouw, mevrouw J. Boelaars, het mannetje die onderzoeken ondergaat. Mevrouw M.K.G. De Jong Verduin, Zeebrekersweg 5, die aanstaande vrijdag door een scan zal gaan. Mevrouw C. het mannetje Soeterman, in eb en vloed, in verband met haar situatie van afnemende krachten. We doen dankzegging voor de hele mooie gemeentedag die we gisteren uit Gods hand mochten ontvangen. Het 100-jarig bestaan van de Ebenezer School. En het kunnen gaan starten met de verbouwing van de schuur van Hoven. Laten we samen bidden. Heren. Groot en heerlijk God in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U brengt ons hier samen op deze morgen, hier in uw huis, onder de verkondiging van uw woord, op deze eerste dag van de week, uw opstandingsdag, Heere Jezus Christus. En Heere, dan danken wij u voor uw grote trouw, voor uw goedheid, dat we hier samen mogen zijn. Samen als gemeente in deze dienst van het woord, waarin u ons ontmoeten wilt, maar tegelijk waarin twee lidmaten het ja-woord hopen te geven. En zo vanuit een dooplidmaatschap beleidend lidmaat worden. En Heere, wat is dat wonderlijk en heerlijk. En wat is dat tot grote vreugde. En wat past het ons daarvoor, Heere, uw grote naam te danken. Want Heere, uit wie anders dan uit u alleen is dat? Als u het hart neigt, gewillig maakt, verlangend maakt om uw naam te belijden, openbare belijdenis van het geloof af te leggen in het midden van de gemeente. Waar zoveel en andere wegen gaan. Heere, staan Ton en Esther hier. Wij danken u daarvoor. En wij bidden tegelijk voor hen. Zegen hen, Heere. En leid hen, als ze het ja-woord uitspreken, Heer, laat ze het doen ziende op u alleen. Want ach, wie zou het kunnen vanuit zichzelf? Maar Heer, omring hen dan met kracht van omhoog en ga hen voor met uw genade, met uw zegen. Een zegen, Heer, die zij nodig hebben, maar die wij ten diepste toch allemaal nodig hebben. Want belijdenis doen, doen we niet alleen hier in de kerk. Als het goed is, Heere, is toch het hele leven een belijdend leven in daden, in woorden. Dat wat we zeggen, dat wat we doen. En Heere, wie zou dat doen dan? Dan alleen door uzelf. En Heere, als wij u daarom vragen en bidden, dan moeten we ook belijden dat wij dat niet hebben verdiend. Dat wij zondaren zijn, van nature niet naar uw wegen vragen. U niet willen dienen zoals u het wilt. En Heer, onze zonde die ons schuldig stelt voor uw heilig aangezicht. Daarom, Heer, past ons vanmorgen ook en is er ook alle reden om ons diep voor u te verootmoedigen. Wie zijn wij, Heer? Ach, er is niets te roemen in onszelf. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, laat dat ons diep beseffen. Laat dat besef ons leven, ons spreken ook stempelen. Niet uit ons. Dan kunnen we ook niet meer boven anderen gaan staan, wie het ook is. Maar Heer, dan past ons de knieën te buigen voor uw heilige aangezicht. En te bidden om uw genade. Genade die toch per definitie niet verdiend is, onverdiend. En wat een wonder dan, Heer, dat u het bent die de God bent van alle genade en van alle vertroosting. En dat u uit uw volheid schenkt genade voor genade. Dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een gane vergevend God bent. Bij wie alles is wat we nodig hebben. Voor tijd en voor eeuwigheid. O Heer, en daarom bidden we. Kom met uw geest. Werp ons neer aan uw voeten. O Heer Jezus Christus. Laat uw woord ons grijpen. Neerwerpen, maar ook oprichten in hem. Jezus Christus, uw Zoon, die zijn leven heeft gegeven voor zondaren, die het kruis heeft gedragen, de schande veracht, ziende op de vreugde die hem was voorgesteld. En die zo, Heere, de volkomen verlosser is. Hoor ons in zijn naam. Als we bidden voor elkaar, bidden voor de nieuwe aanstaande nieuwe beleidende lidmaten. Bidden ook, Heere, voor hun familie en vrienden, hier aanwezig of thuis met deze dienst verbonden. Heb dank dat ze mogen zijn, verbonden mogen zijn. En tegelijk, Heere, weet u ook daarin in het verdriet, het gemis van hen die ontvielen dichtbij, heel dichtbij of verder weg. O God, ontfermt u zich ook daarin, als juist op een dag als deze dat eens te meer naar voren kan komen. Ontfermt u zich, Heere, naar de grootheid van uw genade, van uw barmhartigheid. En zegen ook daarin. Heer, we bidden zo voor familie en vrienden. Geef dat ze biddend om Ton en Esther heen zullen staan. En zegen, Heere, vrienden, allen die aanwezig zijn. Bid ook voor hen, Heere, voor ouders die zo graag hadden gezien dat hun kinderen ook hier zouden staan. Maar van wie kinderen andere wegen gingen. O God, ontfermt u zich ook over hen. Als het hart verscheurd wordt door verdriet, de pijn die ervaren wordt. Heer, ontfermt u zich. Ook als er aanwezig zijn die afgeweken zijn of die dreigen af te haken. O God, wilt u de harten openen voor uzelf. En de heerlijkheid van uw lieflijke en heerlijke schone dienst laten zien. Dat er nu in u, Heere, werkelijk vrede, toekomst en leven is. Dat uw genade werkelijk genoeg is en uw kracht in zwakheid volbracht wordt. Heere, geef dat deze dienst ook een verlangen mag opwekken bij diegenen die nog nooit kwamen tot het doen van openbare belijdenis van het geloof. Dat ze, Heere, zich ook geroepen mogen weten om het voor Gods seizoen dan toch wel te doen. Niet in eigen kracht, maar ziende op u en afhankelijkheid van u. Heere, als er zijn die eerder belijdenis deden, die zijn er vele. Tot nu achterliggende week was in Milanus-Sommelsdijk, of langer geleden, waar dan ook. Heere, laat het vanmorgen een vernieuwing van die belijdenis mogen zijn. Om onszelf toe te vertrouwen in uw handen alleen. Heere, werk zo heerlijk en krachtig. Ga de rijen door, ga de huiskamers door. En zegen ons zo in deze dienst. In spreken en in luisteren. En Heere, zo bidden we ook voor elkaar in nood en zorg. In het midden van de gemeente, de zieken, de rouwdragenden. Zij die zorgen kennen, kracht te dragen hebben, psychisch lijden. O Heere, wat is er veel wat ons te neerdrukken kan. En dan bidden we in het bijzonder voor de heer Boulaas en ook voor zijn vrouw. De heer die een operatie zal ondergaan en mevrouw die onderzoeken moet ondergaan. Heer, ontfermt u zo zich over hem tezamen. En geef uw zegen in de operatie. Ga mee, Heer, help door. En wil ook uw zegen eraan verbinden en ook weer veilig thuis brengen. We zegen ook zijn vrouw in de onderzoeken. Heer, geef u alles wel mag zijn. Maar laat hun verwachtingen hoop, Heer, op u mogen zijn. Naar lichaam en naar ziel. Dat ze zich geborgen mogen weten in uw zaal. Heren, zo bidden we ook voor mevrouw de Jong, die opnieuw een scan zal ondergaan. Heren, gedenk haar, haar man, allen die lief, haar lief zijn. Naar de grootheid van uw barmhartigheid en genade. O Heren, wees haar een rots om in te wonen, een schuilplaats waar haar hart steeds toevlucht vindt in smart. En wil Heren ook hierin alle dingen wel maken. We dragen hen zo in uw handen op, ook mevrouw het mannetje van wie de krachten zo afnemen. Heren, laat het in de avond van haar leven toch licht mogen zijn als onze kracht wegvalt, dat uw kracht overblijft. En dat ze zo, Heren, als de krachten afnemen, het einde naderen zal. Zij zich nochtans in uw handen weten mag, de handen van de goede herder, die uitkomst geeft, zelfs tegen de dood. Heren, ontfermt u zich over haar en schenk haar uw genade. Heren, zo danken wij u ook in het midden van de gemeente voor uw zegeningen die mochten ontvangen worden. De prachtige gemeentedag die er gisteren was, de ontmoetingen met elkaar, de gesprekken met elkaar. Heren, wat is het dan goed om als gemeente ook op die manier samen te zijn, om elkaar zo te ontmoeten, de verbinding die ervaren mag worden. Heren, wij zeggen uw naam daarvoor dank. Dank ook voor alle krachten die u gaf aan al degenen die het organiseerden. Heren, geef dat er ook een blijvende zegen en vrucht uit ontvangen mag worden in het midden van de gemeente. Heren, zo danken wij u ook dat de verbouwing van de schuur van Hoven van start mag gaan. Lang is de voorbereidingstijd geweest. Veel tijd en werk is erin gestoken. We danken u ook daarin, Heren, voor de krachten en de wijsheid die ontvangen werd. Maar ook dat de subsidie verleend werd en dat het nu een aanvang mag nemen, Heren. O, daarvoor komt toch u alle dank en alle lof toe. En dat willen we ook samen als gemeente hier doen. Heer, heb dank voor die zegen. En geef ook in het vervolg uw zegen, de verbouwing. Heer, geef uw genade, wijsheid en kracht. En dat dan, Heer, op uw tijd en wijze ook aan deze gemeente een eigen herder en leraar verbonden mag worden. Om de gemeente voor te gaan in de grazige weide van uw woord. Heer, we zeggen uw naam ook dank samen met de Ebenezer School die 100 jaar mag bestaan. Het is uw trouw groot, al die jaren lang. En wat is het een zegen, Heren, dat er onderwijs mag zijn waar uw woord open gaat. En we bidden voor de jus, voor de meesters, voor de directie, allen die daar werkzaam zijn. Heren, geef kracht ook voor de toekomst, om de kinderen voor te gaan in uw woord en al wat nodig is om onderwijzer te worden. Zo leggen we, Heren, het geheel van deze gemeente, leggen we ons volk, ons vaderland in uw handen. Heer, ontfermt u zich, Heer, geef een opwekking, een wederkeer tot uzelf. Bidden voor deze wereld, die bloed uit 1000 wonden, ontfermt u zich. Heer, wees ons genadig en geef vrede, Heer, uw vrede. In de vrede, vorst Jezus Christus, de gekruisigde. En dat bidden we ook voor Israël, naar uw eigen woord en uw eigen belofte. O, hoor ons dan. Niet uit verdiensten, maar in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de preek. Psalm 25, vers 6 en vers 7. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En vers 7. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 6 en vers 7. wij zingen straks na de preek Psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En vers 8. Gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 7 en vers 8 in antwoord en in aansluiting op de verkondiging. En als tekst voor de preek dus 2 Korinther 12, vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. En boven de preek staat dan zijn kracht in onze zwakheid. Zijn kracht in onze zwakheid. Drie gedachten of aandachtspunten. Allereerst genoeg genade. En een vraagteken. Genoeg genade. Ten tweede, genade is genoeg. En ten derde, zijn kracht. Dus zijn kracht in onze zwakheid. Allereerst genoeg genade. Ten tweede, genade is genoeg. En ten derde, zijn kracht. Allereerst dus genoeg genade. Gemeente, jongens en meisjes, er is een boekje van Rosalind Goforth. Die spreekt en die schrijft over haar gebeden en de verhoringen van de gebeden. En als de Heer ook anders heeft verhoord dan zij heeft gebeden. Ze waren zendelingen in China. Naar China uitgezonden. En ze wilden naar een provincie gaan, een preventiewerk aanvangen. Door de provincie Henan. Maar het was een behoorlijk gevaarlijke provincie. En de bekende Hudson Taylor, die schreef toen hij daarvan hoorde aan hen het volgende. We hebben gehoord dat het noorden van Henan jullie arbeidsveld wordt. We hebben als zendingsorganisatie 10 jaar lang geprobeerd die provincie vanuit het zuiden te betreden en zijn daar nog maar onlangs in geslaagd. Het is een van de Chinese provincies die het felst tegen buitenlanders gekant zijn. Nou, dat is niet bepaald een bemoedigende boodschap, zou je zeggen. Ga daar maar heen, maar we hebben het al 10 jaar geprobeerd en pas onlangs zijn we een klein stukje verder gekomen en daar zijn de mensen het felst gekant tegen buitenlanders. Maar dan schrijft hij dit. Broeder, als je die provincie wilt betreden, moet je op je knieën verder gaan. Op je knieën verder gaan. Deze woorden, schrijft Rosalind Goforth dan, vormden de grondtoon van onze vroege pioniersjaar. Hadden we maar een verslag bijgehouden van Gods trouw in zijn verhoring van gebeden. In deze jaren vol gevaren en moeilijkheden lag onze kracht, zowel als zendingsorganisatie als voor een ieder van ons persoonlijk, in het feit dat we beseften hoe hopeloos onze taak was zonder Gods bijstand. Onze kracht lag in het besef, als organisatie en persoonlijk, dat onze zaak er hopeloos bij staat zonder Gods bijstand. Het zijn woorden van Paulus. Het zijn woorden die passen bij een belijdenisdienst. Op je knieën verder in het besef hoe hopeloos het is, die taak is en die roeping zonder Gods bijstand. Dat is een les voor belijdenis doen, dat is een les voor het hele christelijke leven. Want het leven met de Heere is heerlijk, jongens en meisjes. Er is geen beter leven dan met de Heere. Maar tegelijkertijd is het ook een leven van strijd. Een strijd met de zonde. Een strijd met de wereld. Een strijd met jezelf. En daarom, hopeloos, zonder Gods bijstand, zwak, schrijft Paulus in de tekst. Dat is de gemeente ook wel heel tegengesteld eigenlijk aan hoe wij in deze cultuur zijn, leven, werken en ook moeten werken ergens. Ik bedoel, als je visser bent moet je toch wel enige kracht hebben om die netten weer binnen te halen enzovoort. Je hebt natuurlijk een lier die het meeste werk doet, maar je moet toch ook de aarde gaan sjorren. En als we trouwens solliciteren op een bepaalde baan, dan zeg je niet bij de sollicitatie of in de sollicitatiebrief, ik kan dit niet en ik kan dat niet en ik kan zus niet en dat vind ik moeilijk. Nee, je gaat juist schrijven wat je wel kunt. Anders word je natuurlijk nooit aangenomen. Nou zou je kunnen zeggen, dat geldt dan in de wereld om ons heen. Maar in de kerk is dat toch anders? Nou, Dat is maar ten dele waar, want Paulus schrijft van ouderlingen dat ze bekwaam moeten zijn om te onderwijzen bijvoorbeeld. Gaven die geheiligd worden door de Heilige Geest en ingezet in de dienst van de Heere. En toch, als het gaat om het christelijk leven, zowel in de maatschappij, in de cultuur waarin we leven, dan toch afhankelijk van de Heere. En helemaal als het gaat om het geestelijke is het niet. En dus je hebt bepaalde bekwaamheden nodig. Je hebt in de zorg ook nodig, anders hoef je er niet eens aan te beginnen. Maar tegelijkertijd totaal afhankelijk van de Heere. Dat is een geestelijke zaak. En zo wordt voor het leven van iedere dag ook een geestelijke zaak. Want van wie ontvangen we de kracht en de bekwaamheden? Dan van de Heere alleen. Ja. Dan is het aan de ene kant een confronterende tekst, zwak te zijn. Maar tegelijkertijd ook weer een hele eerlijke tekst en daarin ook een bemoedigende tekst. Want we hebben het er vaak over gehad tijdens de beleidingscategorisatie, is het niet, hoe moet je straks dan verder? Niet in eigen kracht, toch? Dat is wat Paulus zegt. Wat verwacht je van de tijd na de belijdenis? Het is een vraag die op de aannemingsavond ook naar voren kwam. Wat verwacht je daarvan? Nou, Paulus zegt, verwacht het niet van jullie krachten, jullie eigen krachten. Maar besef en beleid je eigen zwakheden. Wat is dat dan ook wel weer heel bemoedigend uiteindelijk? Hè? Je kunt denken als je kijkt naar het christelijk leven of het leven in de gemeente, dat je denkt, nou, was ik maar meer zoals die ander, dan zou het beter gaan. Kon ik maar beter uit mijn woorden komen zoals die ander, kon ik maar vertellen zoals die ander, dan zou ik vast veel meer kunnen betekenen in de dienst van de Heer. Of in de gemeente. Was ik maar krachtiger, was ik maar lichamelijk sterker, had ik niet die zorgen, kon ik maar betere preken onthouden en weer terugvertellen. Kon ik maar sneller denken zoals die ander. Zouden we binnen de gemeente veel meer kunnen betekenen, of in de omgeving waar de Heer ons gesteld heeft, of in het gezin, of waar dan ook. Dat kunnen we wel denken. Maar dan denken we toch verkeerd. Maar het gaat er niet zozeer om wat je hebt en wat je kunt en wat je mist. Maar die afhankelijkheid van de Heer. En Paulus schrijft dit juist in de tekst en het gedeelte waarin de tekst staat tegenover tegenstanders die Paulus eigenlijk belagen, belachelijk maken zou je kunnen zeggen in de gemeente van Korinthe. En ze zeggen van Paulus eigenlijk, die Paulus, dat is eigenlijk maar een zwakkeling. Die brengt niks voor elkaar. Die kan niks. Het lijkt misschien wat, maar uiteindelijk stelt hij niets voor. En dan kunnen we zeggen, nou, dat is nogal behoorlijk stevig, hè. Maar dat schrijft Paulus zelf, dat die vijanden dat zeggen. In hoofdstuk 10 schrijft hij dat. In vers 1, voorts, ik Paulus zelf bid u door de zachtmoedigheid en de goede tierheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout, trots, dus dat wil zeggen eigenlijk stevig. Dus, en dat is het verwijt van zijn tegenstanders. Als die weg is, kan die stevige dingen schrijven, een kritische brief, die eerste Korinthebrief met allerlei aansporingen. Maar als die erbij is, ja, dan stelt het eigenlijk niks voor. Vers 10 van hoofdstuk 10 ook. Want die brieven, zeggen zij, zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid van het lichaam is zwak en de reden is verachtelijk. We weten niet precies waar het over gaat. Misschien dat Paulus moeilijke sprak, niet retorisch zo begaafd was als een ander. Juist in de tijd waarin retorische gaven heel sterk benadrukt werden. Dus hij is wel afwezend, als hij een brief schrijft dan lijkt het wat, maar als hij er is stelt het niks voor. En bovendien heeft hij geen grote ervaringen. Wij, zeggen ze, die tegenstanders, die dwaalleraren, wij kunnen vertellen van allerlei bijzondere dingen, grote ervaringen. Dus je moet naar ons luisteren, niet naar Paulus, dat stelt niks voor. Wij zijn het, zeggen ze. Wij hebben de kracht, wij kunnen het, bij ons moet je zijn. Paulus noemt ze spottend superapostelen. Nou, als die vanmorgen hier zouden zijn, die superapostelen, en we zouden ze vragen, zou je belijdenis kunnen doen, hè? Dan zouden ze zeggen, natuurlijk, eens kijken wat ik allemaal heb meegemaakt. Natuurlijk doe ik dat en ik kan het ook. En wat ik allemaal voor elkaar maak, moet je kijken. Tegenover al die anderen die niks voor elkaar brengen, zelfs Paulus niet. Dus ze zijn zichzelf steeds aan het vergelijken met een ander. En hoe dan? Nou, ze vergelijken zich met anderen naar hun eigen maatstaven. Hoofdstuk 10 vers 12. Want wij durven onszelf niet te rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Maar deze begrijpen niet dat zij zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Nou, kijk, als je jezelf tot norm bent, als jij of u de maat bent van alle dingen, je vergelijkt anderen met jezelf, dan komen die anderen altijd slecht uit. Als ik zelf de norm ben voor wat normaal is, is iedereen om me heen gek, toch? Dat is wat die dwaalleraren doen, zegt Paulus. Iedereen moet zijn zoals ik, en iedereen die dat niet is, is gek. Nou, zo belijdenis doen is ten diepste geen belijdenis doen. Het eerste punt met dat vraagteken, genoeg genade. Eigenlijk telt het woord genade daar niet. Het woord genade is daar eigenlijk verkeerd. Want genade is niet hoe slim, hoe krachtig je bent. Genade wil niet zeggen dat wij er prat op gaan hoe gereformeerd we zijn, hoe hervormd gereformeerd we zijn of hoe degelijk we zijn. Dat we tenminste niet zo licht zijn als die anderen, of tenminste niet zo zwaar zijn als de anderen, niet zo makkelijk als die anderen of niet zo moeilijk als die anderen. Maar dat het draait niet om dat wij zo geestelijk zijn, maar genade draait om Gods onverdiende gunst. Vergeving en zegen. En gemeente, kijk, die dwaalleraren zijn voor ons best wel ver weg, hè. Dat zeg je natuurlijk niet, zulke dingen. Maar dat pratgaan op ons eigen doen en ons eigen kunnen, onze eigen verootmoediging zelfs, hoe dichtbij kan dat liggen? Paulus zegt, die mensen roemen op zichzelf, maar spreken niet van genade. Want genade maakt ons duidelijk dat wij schuldig staan tegenover de levende God. Als je van genade lid leven, dan is genade wat overblijft en kun je verder geen kant op. Toch? Loop je vast en de hulp roept tot de Heer om zijn genade. En Paulus zegt, kijk, ik ga dan nu ook maar roemen. Hè? Die mannen, die dwaalleraars, die roemen van zichzelf. En vinden zichzelf zo geweldig en knap. En zeggen, bij mij moet je zijn. En Paulus zegt, kijk, het draagt niks bij tot de opbouw van de gemeente van Christus. Maar jullie dwingen mij ertoe dat ik ook wat vertelde. Dat noem ik dwaas. Het roemen is dwaas. Wat ik ga vertellen, zegt Paulus in vers 6 van 2 Korinthe 12, is wel waar. Maar dat ik het ga zeggen is dwaas. En ik word er gedwongen door u om toch iets te zeggen uiteindelijk van wat de Heere heeft gedaan. En dan spreekt hij eerst in vers 11 over allerlei lijden en strijd en pijn. Over moeite die hij heeft ontvangen. Hij zegt, ik heb gewerkt als christen. Ik heb gewerkt als apostel. Door de genade. En ik heb slagen gehad. Ik heb in gevangenissen gezeten. Ik ben in doodsgevaar geweest. En van Joden heb ik 40 slagen min 1. 5 keer ontvangen. 3 keer ben ik met roede gegezeld geweest. 1 keer ben ik gestenigd. 3 keer heb ik schipbreuk geleden. Een hele nacht heb ik in de diepte doorgebracht. En ik ben in reizen heel vaak in gevaar geweest. Van moordenaars, in gevaren van de Joden, in gevaren van de heidenen, in gevaren van stad, in gevaren van woestijn, in gevaren van de zee, in gevaren van valse broeders, in arbeid en moeite, in waken, wakker liggen, in honger, dorst, vaste, koude, naaktheid, enzovoort. Ik zal ook eens vertellen, zegt Paulus, van wat de Heere mij gegeven heeft. Maar let wel, niet om in mijzelf te roemen, maar zoals hij schrijft in hoofdstuk 10 vers 17, die roemen in de Heere. Want niet diegene die zichzelf prijst, is het, maar die de Heere prijst, die spreekt van genade. En dat brengt ons bij ons tweede punt, genade is genoeg. Want ja, dat laat ons inderdaad op de knieën verder gaan. Hij heeft tot mij gezegd, Mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Waarom schrijft Paulus dat? Wel, hij heeft verteld van die bijzondere ervaring. Hè? We hebben dat gelezen in vers 2, dat hij een bijzondere ervaring had. En Paulus schrijft wat afstandelijk daarover in de derde persoon. Een mens in Christus, dat is hij uiteindelijk zelf. Hij wil er niet mee op de voorgrond staan. Wat er allemaal precies gebeurd is, weet hij zelf niet. God weet het wel. Maar het is een gave van God. Opgetrokken geweest, vers 4, in het paradijs. Gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die een mens niet geoorloofd is te spreken. Ervaring van God en van zijn genade en van zijn liefde die hem overweldigt. Opgetrokken tot in de derde hemel. En hij zegt, ik vertel dit omdat ik ertoe gedwongen word, zoals ik al zei. Ik wil me niet roemen op wat ik heb ontvangen, want wie zich beroemt op geestelijke dingen, ach, dat is de ergste hoogmoed die er bestaat, zou je kunnen zeggen. We hebben alles gekregen en niets van onszelf. Er is geen roem. We moeten leren alles zonde en alles genade bij God vandaan. Alleen om Christus wil. Dat is genade. Dus alle roem is in Christus, zegt Paulus. Ik ben zwak, maar hij is krachtig. Dan die ervaring. En dan die doorn. Maar Paulus weet zelf ook wel, en heeft dat moeten leren, dat als je bijzondere dingen van de Heer ontvangt, zoals Paulus hier, dat je maar zo wel hoogmoedig kunt worden. Hè? En daarom is die toorn in zijn vlees. Wat dat precies geweest is, weten we niet. Misschien een lichamelijk gebrek, misschien dat wat moeilijk spreken, zoals ik eerder zei, we weten het niet zeker. In ieder geval, het blijft onduidelijk op dat we onze eigen doornen daar ook vanmorgen zouden kunnen invullen. Onze eigen doornen in het vlees. Het is in ieder geval iets wat Paulus ten neerdrukte, waar hij last van had. En waar de Satan mee te keer gaat. Kijk, die doorn wordt gegeven door de Heere om de zijnen klein te houden. Maar Satan gaat daar gelijk mee aan de slag om te doen twijfelen aan de goedheid van de Heer. Herkent dat, hè? Heer, het zou veel beter zijn, zus en zo. Die nood, dat lijden, die pijn, waarom wordt dat nou niet opgelost? En je legt het voor in het gebed aan de Heer en het gebeurt maar niet en het gebeurt maar niet. En dan... Dan kun je maar zo denken, zie je wel, bidden helpt toch niet. Of je denkt, zou de Heer wel werkelijk goed zijn en genadig en barmhartig en zich ontfermend. De Bijbel zegt dat wel, maar ik merk er niks van. Die doorn in het vlees, die pijn, die ervaren wordt. Paulus ervaart dat, het drukt hem neer. En het is Satan die hem daarmee slaat en hem bij God vandaan wil slaan. Paulus denkt, ja, het zou toch veel beter zijn zonder. Ik zou veel beter de Heer kunnen dienen zonder die doorn in het vlees. Hè. Kunnen wij ook denken, hè? Heer, als u nou dat eens zou werken, dat zou mooi zijn voor uw naam. Als u nou daar eens genezing zou geven, als u daar nou eens hulp zou geven, als u dat nou eens zou oplossen, dat probleem, als u dat nou eens, dat zou tot eer en verheerlijking van uw naam zijn. Heer, waarom gebeurt het nou niet? Je kunt zo vaak invullen. Je denkt, maar het zou toch goed zijn voor de Heer. Maar de Heer is veel wijzer dan wij. Hè? En veel groter en veel machtiger. Hè? Kijk, wij overzien onszelf nog niet eens. We kennen ons eigen hart nog niet eens volledig. Hè? Maar de Heer kent ons hart door en door. En hij kent het hart van de mensen om ons heen door en door. Hij kent het verleden door en door. En het heden door en door. En de toekomst is in zijn hand. Zou hij het niet weten dan? Paulus, die bidt dus en die wil die toorn weg hebben. En die zegt, ik heb 3 keer gebeden. Dat wil zeggen, 3 tijden van intens gebed. Maar de Heere geeft een ander antwoord dan die had gehoopt. En toch een antwoord waar Paulus uiteindelijk tevreden mee is. Ja, zielsgelukkig mee is. Drie keer. Doe me denken, gemeente, aan die andere man met een hoofdletter die zich drie keer neerboog in Gethsemane. Drie keer zei hij: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil, dat moet gebeuren. Zo bang was hij dat het zweet als druppels bloed uit zijn poriën geperst werd. Zo beangst. Wat was het antwoord van de Vader? Het antwoord van de Vader was: nee. Jezus moest naar het kruis om zo te voldoen de schuld van al de zijnen. Hij moest opstaan uit de doden, doorleiden tot heerlijkheid. Ik kom straks nog wat terug. Wat zegt de Heer tegen Paulus? De Heer zegt tegen Paulus ook: nee, ik laat die doorn bij je. En toch, zegt de Heer ook: ja. Kijk maar, mijn genade is u genoeg. Hij heeft tot mij gezegd. Dat woord gezegd staat in een Griekse tijdsvorm. Dat betekent: dat heeft hij gezegd, maar het gevolg dat bestaat nog steeds. Dat is altijd blijvend. Hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg. Zo was het beter. Paulus moest zojuist de genade van God verkondigen. Want een arrogante Paulus die zich voor zou staan op zijn geestelijke ervaring zou juist het evangelie in de weg staan. Maar deze Paulus met de doorn in zijn vlees, ootmoedig, het lijden wat hem herinnert aan zijn volkomen afhankelijkheid van de Heere. In alles wat hij doet, die doorn in het vlees herinnert hem eraan. Die maakt dat hij leeft uit de kracht van de levende God. Op je knieën verder gaan, Tom en Esther. Met je dwaalzieke hart. Met de roep omhoog. Want zijn genade is werkelijk genoeg. Dat wil zeggen dat je tevreden stelt met zijn genade. Dus Paulus, de Heer geeft Paulus op die vraag, op dat gebed, niet een eigen stukje kracht. Hier heb je een stukje kracht. Nee. Hij vraagt: Paulus, onderwerp je aan mij. Paulus, erken je voor mijn aangezicht dat je een zondaar bent. Paulus, beleid je afhankelijkheid van mij. Mijn genade is voor jou genoeg. Als de Heer maar een ogenblik los zal laten in de toekomst, hè, waar zou je blijven? Je dwaalt af, je wordt ook moedig. Noem maar op. Zijn genade is werkelijk genoeg voor onwaardige en zwakke zondaren. En dat brengt ons bij ons derde punt: zijn kracht. Dat is wat God geeft. Zijn genade is genoeg. Let wel, het gaat niet over gemakzuchtig christelijk leven. Daar zou je de verkeerde kant met de tekst op gaan, dat moet niet. Dat je denkt: nou ja, doe maar de zonde, maakt niet uit, God is toch genadig. En of dat we de twijfel verheerlijken, het geeft niet als je twijfelt. Gemeente, twijfel is zo erg, het is de grootste zonde, het is de zonde van het ongeloof. Aan het woord van de levende God, wiens woord betrouwbaar is. Hè? Dus het verheerlijkt geen twijfel, maar het geeft wel troost in vertwijfeling. En de omstandigheden. Met alles wat je meedraagt. Met alles wat nog komen gaat. De dienst van de Heer. In de gemeente. In het gezin. Ja, onze zwakheden. En kijk dan wat Paulus zegt. Ik heb een welbehagen in zwakheden. Vers 10. In smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Ik zal zelfs een welbehagen hebben in al die moeite, in al die strijd. Niet dat het op zichzelf fijn is. Maar dat het mij leert. Gods genade is voor mij genoeg. Ook bij hem is de genade. En bij hem is de kracht om voor te gaan. En bij hem is de zegen. Iedere keer weer opnieuw. Dat is levenslang de les. Niet op onszelf. En niet in onszelf. Maar in hem. En bij hem. Op je knieën verder ga. In de kracht van de Heer Jezus Christus. Want Hij heeft op mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Omdat de kracht van Christus in mij zal wonen. Zo leeft een christen van de genade van God. Eigenlijk vraagt de Heer vanmorgen aan jullie, Ton en Esther. Gemeente, aan ons allemaal. Hè, want de Heer spreekt ons allemaal aan op weg en reis naar de eeuwigheid. Het gaat niet alleen om deze twee, al zijn we blij dat jullie hier vanmorgen zijn. Het gaat om ons allemaal. Hè. We zullen allemaal verschijnen voor Gods rechterstoel. Om verantwoording af te leggen van alles wat we hebben gezegd, gedacht en gedaan. En dan gaat het er maar om of we in Christus geborgen zijn. Maar de Heer vraagt eigenlijk vanmorgen. Ben ik nou zelf voor u, voor jou genoeg? In al onze zwakheden. In al onze moeite. In al die doornen in het vlees. Ben ik nou voor jou, voor u, genoeg. Zo werd wat Paulus neerdrukte tot zegen gemaakt. Zo verkondigde hij de kracht en de genade van God. En dat is een geweldige boodschap, gemeente. Want dan kan het voor iedereen. Dan hoef je als dominee niet te verkondigen, wel, doe dit en doe dat en doe beter je best enzovoort. Maar dan mag je verkondigen, het kan vanmorgen voor de grootste van de zondaren. En dan kan, als u de Heer hebt liefgekregen, mag u en moet u toch zeggen tegen die ander, het kan voor mij, het kon voor mij, het kan voor u ook, het kan voor iedereen. En dan mag toch die verkondiging klinken dat juist waar het voor ons ophoudt, dat Hij verder gaat. Juist waar wij vastlopen, dat er bij Hem een deur van de hoop is. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat waar wij het niet kunnen, Hij er doorheen trekt. Misschien anders dan we denken, maar Hij doet het wel. Voor wie het van Hem verwacht. Die zal niet beschaamd worden. Door de onmogelijkheden heen. Wilt u daar een bewijs van? Van dat werk van de Heere, hoe Hij werkt? Dat bewijs, het grootste bewijs daarvan, gemeente, is het kruis van Jezus Christus. Het kruis waar alles leek op te houden. Maar die juist het centrum van de verkondiging geworden is. Jezus heeft alles volbracht. Is opgestaan uit de dood. De discipelen dachten, nu houdt alles op. Maar het was juist de doorbraak en het begin van het evangelie dat wereldwijd verkondigd mag worden door de kracht van de Heilige Geest. Zo ging Christus doorleiden tot heerlijkheid. En zo gaat de Christen doorleiden tot heerlijkheid door zijn kracht. Dat is wonderlijk, hè? Dat is wonderlijk. Dan is genade, zoals iemand schreef, niet alleen de onverdiende gunst die ons redt, maar ook de kracht die ons heel ons leven draagt. Wat kun je dan verwonderd staan over zijn kracht? En dan mag je, Ton en Esther, ook voortdurend weer je eigen ik bij deze Heere brengen. Voortdurend weer. Wat verwacht je van nabelijdenis doen? Niet je eigen kracht. Zwakheid. Maar die zwakheid bij Hem brengen. Die strijd, die zorg, die doorn in het vlees, of wat het ook is, opdat zijn kracht in mij wonen, de kracht van Christus. En die kracht is al overwinnend. Die kracht is de almachtige kracht van God. Die kracht is de kracht waardoor Christus opstond uit de dood. Die kracht van Jezus Christus, juist in de praktijk en de ervaring van onze eigen zwakheid. En daarom, gemeente, daarom, beste nieuwe belijdende lidmaten, het christelijk leven, jongens en meisjes, het christelijk leven is niet de lift in de Euromast. Ben je als in de Euromast geweest? Nou, je kunt dan beneden aan in de lift stappen. En dan druk je op de knop en dan zoef je zo omhoog. Binnen no time zit je heel erg hoog en kun je prachtig over Rotterdam heen kijken. Nou, dat is niet het leven van een christen. Hè? Je drukt op een knopje en je zoeft zo omhoog. Het leven van een christen kun je beter vergelijken met die oude trap in die kerktoren. Donker. Steil. Wentelt zich omhoog. Hier de toren van Goederen bijvoorbeeld. Een touw en trap in een kerktoren waar van bovenaf een touw eigenlijk langs de rand naar beneden hangt. Als een soort leuning. Om dan van stap tot stap omhoog te gaan. Niet zoevend met de lift, van stap tot stap omhoog. En als het dan draait en donker is, dan kun je misschien duizelig worden, juist die steile trap. En je valt haast naar beneden en je grijpt op je heen. Waar vind je dan vastheid? Bij de touw dat van boven naar beneden hangt. Het touw van de belofte van de levende God. Waar zit dat touw vast? Dat touw zit vast helemaal bovenaan. Geestelijk gezien in de handen van de levende God. Gelovig ga ik, eigen zwakheid voelen in zijn kracht. Als ik duizel en val, houden zijn beloften vast. Grijp ze aan. Kobre gezegd, bind er het touw om, die belofte, en ga daar maar aan hangen voor het aangezicht van de levende God. Zo leeft een christen van stap tot stap in zijn kracht steeds voort. En daarom ga inderdaad op je knieën verder. Dan zal de strijd van dit leven ook eenmaal over zijn. Paulus schrijft erover in 2 Korinthe 4. En dan noemt hij die strijd een lichte verdrukking die snel voorbij gaat, maar die ons werkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht van de heerlijkheid. Dat is wanneer zijn genade genoeg is. Amen. gaan nu over tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Geliefden in onze Heere Jezus Christus. U bent hier verschenen om voor God en zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Alzo staande in het midden van de gemeente betuigt u na ontvangen onderricht in de schriften dat u in zonde ontvangen en geboren en van nature kinderen van de toorn bent, zodat u in het Rijk van God niet kunt komen tenzij u opnieuw geboren bent. Daarbij gelovende en belijdende dat God de Vader een eeuwig verbond der genade heeft opgericht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen wil aannemen, verzekerend dat hij ons uit louter genade in Christus Jezus zijn Zoon wil wassen en reinigen van onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding inlijven, alzo dat wij in Christus van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Waarbij de belofte van de Vader en van de Zoon is dat de Heilige Geest bij ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk of ten slotte onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Staan we nu met die belijdenis in het midden van Christus kerk, die gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, bent u thans hier verschenen om u te verplichten tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harten, van ganse zielen en van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld te verzaken, dat is afzweren, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven te wandelen. Ziende, en dat is het geheim, op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. En wil ik nu vragen of jullie op willen staan voor jullie zitplaatsen. Gemeente, voordat we overgaan tot het stellen van de vragen, zingen we deze belijdeniscategorisanten toe. Psalm 20 en daarvan het eerste vers, Psalm 20 vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren. Uw geloof en kennis van de waarheid met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de vaderen te antwoorden op de volgende vragen. Verklaart u dat u de leer van onze kerk, welke u geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schriften. Belooft u dat u door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Belooft u dat u overeenkomstig deze heilige leer in de gemeenschap van de herstelde vorm de kerk uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten? En dat u uw belijdenis met goede werken zult versieren naar de van God aan u geschonken gaven tot opbouw van zijn gemeente? Belooft u dat u zich aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien, wat God verhoede, het mocht gebeuren dat u zich in leer of leven kwam te misgaan? Wat is hierop voor God en zijn gemeente het antwoord van Antonie Gerbrand Tanus? En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Psalm 39, vers 8. Wat is hierop het antwoord voor God en zijn gemeente? Het antwoord van Jacoba Seigje Tanus de Bruyne. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Psalm 86, vers 5. Uit kracht van uw doop en in gevolg uw persoonlijke belijdenis door u uitgesproken, verklaren wij u in de gemeenschap van de kerk van Christus tot belijdende leden van de herstelde vorm de kerk, en verkrijgt u recht om toe te treden tot de tafel des Heren. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, de Berlijnse catechisanten zullen nu samen Psalm 17 vers 3 zingen. En daarbij zullen ze zeggen hoe hiervoor dan ook vroeger de catechisanten uit Middelharders, Sommelsdijk, die afgelopen zondag belijdenis deden. In verbondenheid met hen als één groep ook hier in het midden van de herstelde gemeente van Goede Reden. Nadat zij die psalm gezongen hebben, psalm 17 vers 3, zingen wij hen voor zover mogelijk staande toe, psalm 17 vers 4. En dan de tweede helft gewijzigd. Psalm 17 vers 4, de tweede helft gewijzigd, wil hen uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak hen van omhoog, bewaar zoals de appel van het oog en wil hen met uw vleugelen dekken. Dus heeft psalm 17 vers 3 door de Berlijnse catechisanten en daarna psalm 17 vers 4 voor zover mogelijk staande hen toezingen. gemeente, ontvang deze leden, omringt ze met uw liefde en zorg als leden van de gemeente van Christus. Gedenk aan de woorden van de Heer Jezus Christus, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen zij alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. Een kort persoonlijk woord, beste catechisanten Ton en Esther. Wat is het snel gegaan. Wat is het een vreugdevolle dag vandaag. Vreugdevolle dag voor jullie, maar ook voor de broeders van de kerkenraad. Voor ons allemaal hier aanwezig. Wat is het snel gegaan. Dat hebben we met elkaar veel gesproken. Dat dikke boek is zomaar uit. Opeens haast, zou je zeggen. Wat is het intensief geweest, intensief contact. Wat was het ook goed om met elkaar te zijn. Een dag waarop jullie en jullie ook samen met mij lang hebben voorbereid. Maar ook jullie persoonlijk in de binnenkamer voor Gods aangezicht. Als groep hadden we het goed met elkaar. Na enig aftasten was er ontspanning en inspanning. Een lach, een traan. Serieus, luchtig. Maar alles steeds weer uiteindelijk ten dienste van dat ene, terug naar het woord. In de verbinding met elkaar, uiteindelijk verbonden aan het woord. Het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. En daarom met alle verschillende achtergronden, uiteindelijk hetzelfde verlangen, dezelfde vragen, dezelfde Here en hetzelfde woord, waarvan wij steeds weer moesten, wilden buigen. En nu verder. Ik heb het al gezegd. Ga op de knieën. Het christenleven is doorleiden tot heerlijkheid. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar negatief is. We mogen ook veel dingen van de Heer ontvangen. En veel zegeningen en veel vreugde. Maar tegelijkertijd, uiteindelijk gaat het door strijd en lijden tot heerlijkheid. Op de knieën verder. En zo in het midden van de gemeente van Christus. Dat schept verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente zelf. Het schept verantwoordelijkheid ook als straks hier, als de Heer het geeft, het heilige avondmaal staat aangericht. Jullie zitten daar anders in de kerk dan ooit tevoren. Je bent gekomen binnen de kring waarbinnen het heilige avondmaal gevierd wordt. En we hebben het daar lang en meerdere keren met elkaar over gehad. Ik wil alleen nog dit zeggen wat ik ook in Middelharnis Sommelsdijk gezegd heb. Laat het geen vanzelfsprekendheid zijn, zowel het aangaan niet als het afblijven niet. Maar ik hoop dat het je zo aangrijpt en niet meer loslaat en brengt aan de voeten van hem, Jezus Christus, die de gastheer aan de tafel van het avondmaal is. Moet elkaar toch een beetje loslaten. Een beetje ontwennend, zeg maar. We hebben nog één keer dat we samenkomen in meer ontspannen sfeer. Dat is mooi. Daar zie ik naar uit. Maar toch loslaten. Onder de hoede van de broeders van de kerkenraad, die ik dank zeg voor het vertrouwen dat ik ze dit seizoen onder mijn hoede mocht nemen. Maar tegelijkertijd, ach, wij zijn allemaal maar mensen en voorbijgaand. Ik mag jullie bevelen niet in de hand van een mens, maar in de handen van de levende God zelf. Dat zijn doorboorde handen van hem die gehangen heeft aan het kruis, de Heer Jezus Christus. Zijn genade zij jullie ook werkelijk genoeg. Steeds opnieuw dat de kracht van Christus in jullie wonen zal. Steeds belijdend, eigen zwakheid, eigen tekort, eigen schuld. Maar toch, zijn genade overstijgt dat alles. En daarom, hij zegene jullie en hij behoede jullie. Hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. Hij is het in wie vrede is, zijn vrede van harte toegewenst. Dan mogen jullie gaan zitten. Althans Esther, want Tom mag niet gaan staan, want we gaan bidden. Ja. Laten we eindigen met dankgebed. Ja, Heere, in wiens handen kunnen wij hen beter bevelen dan in de uwe? En dat geldt toch niet alleen voor hen, maar voor ons allen. Die hier aanwezig zijn, thuis met ons verbonden. Wat een wonder, Heer, uw genade is genoeg. Niet alleen om te redden, maar ook om iedere dag te dragen. Die lange reis van het leven of kortere reis, wij weten dat niet. Die toren op, stap voor stap. Gesteund door uw woord, door uw belofte alleen. In uw kracht. En Heere, zo bevelen wij hen in uw handen. U de Heere die deze wereld regeert, waarvan we zingen, God de Heere regeert, beeft gij volken eert. U bent het Heere, die alle dingen overziet, die alle dingen weet en kent. En in wiens hand de toekomst verborgen ligt. En daarom bidden wij wat we zongen, wil hen met uw vleugels dekken. Zo dichtbij, bewaren in uw gemeenschap. Bewaren bij uzelf. Laat zo uw kracht, Heere, in hem wonen. Ze zo ook verder mogen gaan en zullen gaan. Je geeft het ons allen, Heere, dat er niemand achter zal blijven. Bidden u, Heere. Ze allemaal op weg zijn naar de eeuwigheid die komt. Geef dat er niemand achter zal blijven die verloren zal gaan. Maar geef dat we allen tot kennis van u mogen komen. En meer en diepere kennis van u. Omdat in u toch het behoud, het leven, de zekerheid, de vrede, de troost is. Ja, Heere. Zo leggen we elkaar in uw handen, Heer. Gaat u zo met ons van hier. Bewaar ons. Breng ons veilig waar we heen gaan. Geef uw zegen, Heer, het verdere van deze dag. Ook als de gemeente nogmaals samenkomt. O zegenrijk, de verkondiging van uw woord. Tot de eer van uw grote naam. Tot zaligheid van zondaren. Heer, hoor ons zo in de vergeving van onze zonden. Want eer zij de heerlijkheid van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo als het was in het begin. Zo zij het ook thans en voor immer, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Psalm 72 vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, nieuwe belijdende lidmaten, gemeente, allen. Amen.